goed. Bij mijn weten werkt alles nu. Gaat alles goed aan. Ja, er is geen probleem te groot voor God. En er is niemand te klein voor zijn liefde. Hoorde ik pas. Dat vond ik wel een mooie uitspraak, ja. Goed, we gaan naar... We gaan weer verder met ons onderwerp. Onze vrijheid in Christus. Dat was heel mooi gisteravond toen die... We zijn dus naar die muziekavond geweest. Het was een mooie avond. Echt over het kruis gezongen. En dat was echt mooi. Maar er reed dus iemand met ons mee. En die vroeg dan ook zo. Ja, waar gaat u het nou morgen over hebben? Ze wist dus dat ik ook het woord leerde. Ja, het was een mooie gelegenheid om te vertellen aan iemand die dus onder de prediking van de wet zit. Over de vrijheid in Christus. Dat ons onderwerp is. Ja, we zijn bevrijd. Ja. En als gelovigen zijn wij gekocht en betaald. Vrijgekocht. En wat gaan wij met die vrijheid doen? Hè? Hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus dat was een mooie ingang. Nou, in ieder geval, wij hebben vorige keer gezien dat we staan in de positie dat, ik weet wie ik ben. Ja? We kennen het, Big Flow. Ja? Big Flow. Of Big Love, grote liefde. Dat wat de Geest in gedaan heeft aan ons. En dat wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Mijn positie, ja, die is onaantastbaar. We hebben ook gezien dus, ja, dat weet je dan allemaal. En dan heb je ook wat de zonde. Dan ga je dan toch zondigen. Het proces, waar zit hem dat nou precies? Nou ja, we weten, we kunnen niemand wijzen, niets de schuld geven. Het zit bij ons, we hebben in Jacobus gezien, daar zit het waar het begint in ons. Ja, er zit een denkproces aan vooraf. De zonde is om ons heen, daar leven wij nou eenmaal in. Maar dat wij ons overgeven om ook aan die verleidingen toe te geven... Wij worden van onszelf afgetrokken door de begeerte in ons hart. Daar zit het. Daar zit het punt. Daar zit het punt dat wij gaan zondigen. Nou, de oplossing hebben we ook gezien. Ja, dat wij die zonde weten te overheersen of te overwinnen. En dat is natuurlijk door de genade en niet door de wet. Want die bekrachtigt dat juist. En de brief van Paulus, ja, die bekrachtigt ook. Maar die bekrachtigt juist dat wij de geest, dat die geest onze zondige natuur, die begeerte weet te overwinnen. Dat is, toen hebben we ook gezien, wat gebeurt er met iemand die dan toch zondigt? Nou, en hebben we gezien, er zijn twee dingen. We hebben punt 1, dat is het bedroeven van de Heilige Geest. En punt 2 is, gaan we mee naar 1 Thessalonicense 5 vers 19. En met het bedroeven van de Heilige Geest hebben we gezien, dat heeft te maken met, dat wij, incidenteel zondigen, ja. Maar je hebt ook... in zonde leven. En dat is natuurlijk een heel ander iets. En daar wil ik het met jullie ook over gaan hebben. 1 Thessalonicense 5 vers 19. Wat zien we er staan? Blust de geest niet uit. Laat eerst open in gebed. Vader, ik dank u voor deze dag van genade. Ik dank u voor uw liefde. En voor uw barmhartigheid, Vader. U geeft ons... wat wij niet verdienen, Vader. En dat is het eeuwige leven. En wat we wel horen te verdienen, de eeuwige straf, dat krijgen we niet, Vader. Daarom genade en barmhartigheid, daar dank u ook voor. Dat we dit ook weer mogen gaan zien en dat we verblijd mogen worden door de woorden uit uw woord, Vader, de Bijbel. En dat we ook verlicht mogen worden door die geest, Vader. Zodat het ook weer in ons mag versterken en bekrachtigen. En het zal ons ook vermalen waar we verkeerd bezig zijn, Vader. En dat zal ons ook weer sterken daarin. Om daar in uw wegen te wandelen. En dat vraag ik van ieder van ons in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed. 1 Thessalonicense 5 vers 19 zegt dus, blust de geest niet uit. Dus je hebt het bedroeven van de Heilige Geest. En je hebt het blussen van de Heilige Geest. Nou, het bedroeven van de Heilige Geest, dat is dus... Ja, wie bedroeven wij? Dat hebben we vorige keer gezien. De Heilige Geest, ja. Als wij zondigen. Maar als Paulus zegt, blus de geest niet uit. Ja, dat, zoals ik het leer en zie, is dat heeft te maken met het in zonde leven. Dat is het eerste zoals wij reageren. Dat zal elke gelovige zeggen natuurlijk. Ja, als je nou niks meer met geloof doet en de Bijbel dicht doet. Nou ja, dan blus je de geest natuurlijk uit. En voor sommigen kan het zelfs zover gaan dat die misschien zeggen van... Ja, maar als je de geest uitblust, dat is net zoals David... Die dan zegt, ja, neem de Heilige Geest niet weg van mij. Ja, dan is die geblust en is de Heilige Geest, die verlaat mij. Zoiets. Maar dat kan natuurlijk niet, ja. Want de Heilige Geest heeft ons verzegeld. Ja, en dan kan je zeggen, oké, dat verzegel kan toch misschien verbroken worden? Nee, want er staat tot de dag der verlossing. Nou, de dag der verlossing is een dag waarop wij verlost worden. Waarvan? Want we zijn toch verlost? Ja, dan worden wij verlost van het lichaam der zonde. De aanwezigheid van die zondige natuur, ja, die is dan weg. Dus we krijgen het nieuwe lichaam. Dus de Heilige Geest heeft ons 100% helemaal verzegeld tot de dag der verlossing. Dus het blust de Geest niet uit, heeft niets te maken alsof de Geest ons zou verlaten. Want dan ben je natuurlijk, ja, dan word je natuurlijk wel angstig. Want dan denk je, ja, als de Geest mij verlaat, dan, ja, dan, en dan? Dan ben ik niet meer in de Here. Nee, dat is het niet. Het heeft te maken met zonder meer het in zonde leven. Nou, als je in zonde leeft, dan ben je dus helemaal, inderdaad, laat je de dingen van God, laat je helemaal achter je. En het tweede punt is ook dat je de gezonde leer verlaat. Ja, dat blus je ook de Geest uit. En daar, ja, dat tweede punt, ja, dat hoor je niet vaak onder de christenen, dat ze dat zullen zeggen. Want ze snappen ook niet wat je daar natuurlijk mee bedoelt. Kan je de Geest blussen omdat je de gezonde leer verlaat? Nou, dan moet ik eerst weten, wat is dan die gezonde leer, ja? Maar kijk even met mij mee naar Romeinen 8, vers 13. Die tekst die kennen wij natuurlijk en we gaan er toch even heen. Romeinen 8, vers 13, blust de Geest niet uit. Wat is dan het resultaat? Als je dat doet, Romeinen 8, vers 13 zegt hij, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dus hij spreekt tegen gelovigen. En als ze naar het vlees leven, dus echt in het vlees gaan leven, dan zullen ze sterven. Dat wil zeggen, dan zullen ze geestelijk sterven. Ik ga zo meteen nog naar nog een tekst waar het duidelijk wordt. Maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Dus de Geest is het die in ons die werkingen van het lichaam kan doden. Nou, en als wij dus in het vlees leven en de begeerte van het vlees doen, en de Geest is geblust, ja, dan zie je, dan gaan de werkingen van het lichaam, die gaan in gang, ja. Die worden dan de baas in ons. Dus je ziet hier, als wij naar het vlees leven, dus doen zoals onze zondige natuur, ja, die in vijandschap met God is, die niet wil wat God wil, die in vijandschap daarmee is, dan zullen wij sterven. Nou, wat bedoelt Paulus daar nou precies mee? Kijk even met me mee naar 1 Timotheus 5 vers 6. En dat is een hele aparte tekst, ook voor de jongeren, om een beetje aan te laten zien, wat is dat nou, dat je, als je naar het vlees leeft, dat je dan doodgaat? Hoe kan dat nou? Ik leef toch nog? Gaan die mensen dan dood? Ja, ze gaan in die zin dood. Ze gaan niet echt werkelijk dood, maar geestelijk zullen ze sterven. Dat wil zeggen, je wordt onbruikbaar voor God. Functioneel, een ander woord ervoor. Dus we zijn wie wij zijn in Christus, we hebben alle zegeningen, we hebben alles ontvangen en we zijn levend gemaakt. Dat is mijn positie. En nu als mijn wandel, zegt Paulus, kan ik toch de Geest bedroeven, dat is als ik dan zondig, ja zo nu en dan, of ik ga de Geest blussen, dat wil zeggen, het licht gaat uit. Als jij een kaarstop hebt, je doet er een kaars onder, die kaars die blijft, alleen het lichtje gaat uit, want de zuurstof, die verdwijnt, die gebruikt hij op. En dan gaat het vlammetje, het licht gaat uit van die kaars. Maar die kaars die verlaat de stolp niet, die blijft in die stolp. Alleen, wat doet hij? Hij geeft geen licht meer. Hij kan zijn werk niet meer doen. Dat is eigenlijk wat gebeurt met een gelovige die in het vlees gaat leven. Die in de zonde gaat leven. Die de zonde laat overheersen in zijn leven. Dus God eigenlijk niet de ruimte geeft, niet toegang geeft. Ja, opdat hij jou daar de overwinning in gaat geven. Dus dat is iemand natuurlijk inderdaad die de Bijbel dichtslaat. En die heeft gewoon gezin, die wil gewoon de dingen van het leven. Nou, 1 Timotheus 5 vers 6, dat zie je daar staan. Dat zie je hier staan. Maar die haar wellust volgt, die is levend gestorven. Het gaat over de weduwe, ja. Iemand die haar wellust volgt, nou, praten we even gewoon over ons. Iemand die dus gewoon de begeerte van je vlees volgt, in zonde gaat leven, daar zegt hij van, die is levend gestorven. Nou, hoe kan het nou? Hoe kan je nou levend sterven? Ik bedoel, ja, we gaan allemaal een keer dood. Ja? Maar is dat levend sterven? Je bent levend, op het andere moment ben je gewoon dood. En hier spreekt tegen iemand in de gemeente, ja? En die zegt, die dus de begeerte die dus lekker in zonde gaat leven, daarvan zegt hij, die is levend gestorven, terwijl ze gewoon nog rondloopt. Dus wat bedoelt hij daar nou mee? Levend gestorven, dus dan loopt iemand rond, gewoon, hij is gered, en toch zegt hij, die is levend gestorven. Dat wil zeggen, ze gebruikt niet Gods woord meer om naar zijn wil te leven. Ze laat hem in feite niet meer toe, de geest, zijn werk te doen. Dat is iemand die in zonde leeft. Die is, God ziet dus zo iemand als levend gestorven. Dus je bent wel gewoon levend, alleen de geest, die doet zijn werk niet meer. Dus ze zijn onbruikbaar voor God geworden. Ja, het is net zoals bijvoorbeeld een accu. Je bent gewoon een lege accu. Ja, vanochtend, of gisteravond, we waren natuurlijk laat thuis, om 1 uur. En ik lag al in bed, en toen dacht ik, zat ik zo'n beetje te denken, denk ik, de batterij van de microfoon. Die moet in de oplader. Dus ik mijn bed uit, nee, de batterij in de oplader gedaan. Nou, ik heb dat ding hier in mijn zak. Als die batterijen leeg waren geweest, die zitten er wel in, die microfoon hangt hier, maar ik kan zijn werk niet doen. Klinkt misschien een beetje eenvoudig, maar ik zeg het ook voor de kinderen. Ja? Dus die microfoon, die is er dan wel, maar de accu is leeg, de batterijtjes zijn leeg, en er komt geen geluid, hij doet zijn werk niet. Dat is het eigenlijk wat we zijn. Iemand die leeft gestorven is, die onbruikbaar is, die in zonde leeft, die kan God niet gebruiken. Hoe kan het nou, iemand die in zonde leeft? Nee, die laat Gods geest niet toe. Je bent, wat ik ook wel mooi vind, wij zijn, ja, in mijn werk dan, ja, wij zijn in feite natuurlijk werktuigen in Gods hand. We zongen er net een liedje over. Laat mijn wandel zijn, enzovoort, enzovoort. Nou ja, goed, wij bouwen natuurlijk een geestelijk huis, ja. En als je jezelf voorstelt, ik heb een gereedschapkist met een hamer. En met die hamer kan ik een huis bouwen. Ja? Maar als ik niet met de dingen van God bezig ben, hoe kan God nou, als ik die hamer ben, mij gebruiken om zijn huis te bouwen? Nee, ik heb een kist met een aantal hamers en hij pakt die hamer, zeg maar. Door zijn geest, ja. Iemand die open staat voor Gods woord en zegt, ik wil u dienen, Heren. Die hamer kan hij gebruiken. En met die hamer gaat hij dat huis, dat geestelijke huis, in elkaar timmeren. Nou. En dan krijg je natuurlijk ook de mensen die zeggen, ja, maar wacht even. We zijn dus levend voor God, ja. Dat is onze positie, moeten we niet vergeten. Romeinen 6 leert dat wij zijn in Gods ogen levend. Alleen geestelijk zijn wij dan gestorven. Hij kan ons niet gebruiken. Nou, het tweede punt is, als wij de gezonde leer gaan verlaten. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dan kan Gods geest ook zijn werk niet in ons doen. Want als we dat voorbeeld van die hamer nou even erbij houden. Kijk, iemand zegt, ik wil de Heere dienen. Ik wil hem volgen. Bij mij is het zo, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En ik lees de Bijbel, ik sta open voor hem. Ik laat Gods geest zijn werk doen. Ja? Dus God gaat zijn werk in mij doen. Ik sta open voor hem, ik laat het woord, ik geloof het woord. En het woord sterkt mij en bekrachtigt mij. En God, ik ben die hamer die kan gebruiken om dat geestelijk huis te gaan bouwen. He, dat is mijn dagelijks leven, dat hij mij gaat bekrachtigen. Nou, nu komen we natuurlijk met het punt van de gezonde leer. Ja? Als wij de gezonde leer gaan verlaten. Dus dan wijken af naar Paulus, van Paulus zeggen, nou weet je wat, Heren, ik wil u dienen. Maar ik ga de evangelie lezen. Ik ga de hele Bijbel lezen, want de hele Bijbel is toch voor ons, ja. Dus ik wil de Heer Jezus volgen. En dan gaan we naar de Heer Jezus toen hij op aanliep. En we gaan naar Jacobus en naar Petrus. En ook een beetje misschien met Paulus. En we gaan het allemaal door elkaar gooien. Dat is iemand die zegt, ik ga het doen zoals ik denk dat het moet. Dus dan zie je het met die hamer. Die hamer, die pakt God niet. Dat is iemand die zegt, weet je wat, ik ga het zelf doen. Dus Paulus die geeft ons de tekening. Hij zegt, ik heb het fundament gelegd. Maar Petrus heeft ook het fundament gelegd. Nou, en ik ben dan degene die hamer die zegt, weet je wat, ik pak de tekeningen van Petrus, die heeft ook een heel mooi huis, vind ik zelf wel. Ja, en ik wil gewoon met de tekeningen van Petrus, ga ik dus nou dat huis bouwen. Dus die hamer, God pakt dus die hamer, maar nu ben ik ben eigenlijk die hamer die nu zelf opstaat en nu zelf zegt, ik ga het helemaal zelf doen. Ik vind namelijk dat ik moet de Heer Jezus volgen zoals in de evangelie staat. Nou, dan kan God die hamer niet gebruiken, want dat is een hamer die zegt, Heren, ik weet het beter dan u. Ik ga het doen zoals ik het wil. Dus ik ga de paus helemaal niet volgen. Want ik wil u volgen zoals u in de evangelie staat. Dus als iemand die zegt, ik doe het gewoon zelf, ik ga niet luisteren. Dus 1 Timotheus, waar staat het? 4. 4 vers 1. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geest en leringen der duivelen. Dus ik ben die persoon dan, zegt, nou weet je wat, ik wil de Heere dienen, maar nogmaals, ik ga het doen zoals ik het wil. Ik wil het zelf in de hand nemen. Dus ik laat God niet meer toe dat hij mij pakt om met het geestelijk huis te bouwen zoals Paulus dat zegt. Maar ik zeg gewoon, weet je wat, nee, blijf van me, ik doe het zelf. Ik ga gewoon naar andere leerlingen. En nou, Paulus noemt dat afvallen van het geloof. Niet dat ze stopt met geloven, maar afvallen van datgene wat Paulus heeft verkondigd. Dat is het geloof. Dus niet gewoon geloven. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb het geloof behouden. Dat staat op de grafsteen. En ik heb de goede strijd gestreden. Met andere woorden, ik ben altijd met geloof bezig geweest en tot mijn dood aan toe. Nee, Paulus bedoelt het geloof behouden, het geloof wat de Heer Jezus aan hem geopenbaard heeft. En daar moet je bij blijven. En dat zegt hij toch ook, dat we staan in het geloof. Maar je ziet, je kan ook afvallen, zit het woordje vallen in. Vallen van het geloof. Dat betekent dat je afwijkt. Nou, dat zijn verleidende geesten, zie je? Dat zijn mensen die verkondigen het woord van God en die verleiden de mensen. Nou, en leringen van de duivel, en zie je waar de bron, waar de afkomst van is. Satan zit niet stil en die probeert mensen af te brengen van het geloof, datgene wat Paulus verkondigd heeft. Nou, en het is niet zo leuk, maar kijk in Galaten 1 vers 6. Paulus noemt dat en dan spreekt hij over mensen die afwijken van het geloof. Die gaan dus naar een ander evangelie, wat ook al over de Heer Jezus spreekt dan. Ja. Maar dat noemt hij vervloekten. De Galaten 1 vers 6 tot en met 9. Ik verwonder mij dat gij, jullie gelaten, ja, waar ik geweest ben, aan wie ik het evangelie verkondigd heb, waardoor jullie zalig zijn geworden, eeuwig leven hebben gekregen. Hij zegt, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Wie heeft hun geroepen? Ja, het is uiteindelijk God die ons roept, ja. Maar hoe roept God de mensen nu in deze wereld? Gewoon zo uit de lucht? Nee. Via zijn evangelie. En wie vertellen dat evangelie? Dat zijn wij. Nu zijn wij het. En wij vertellen het, verkondigen het evangelie wat Paulus heeft. En iemand kan het aannemen of niet. En iemand kan het aannemen, maar later zeggen, nou ja, we kennen de voorbeelden. Ik ga weg. Ik ga naar een ander evangelie. Ik ga naar een evangelie waar ze de wet prediken. En Paulus zegt, ja, maar ik ben bij jullie geweest. Ik heb jullie het evangelie verkondigd, ja. En jullie zijn afgeweken van degene die, dat ben ik, afgeweken van Paulus en wat hij verkondigt. En hij verwondert zich daarover. Hij is weg en er komen andere mensen die kwamen met de wet. En die willen dan naar de wet over, terwijl hij het evangelie van Gods genade verkondigd heeft. Zo haast, het kan snel gaan, hè. We wonderen ons wel eens hoe dingen in de wereld heel snel kunnen omslaan, ja. Zoals in de Arabische wereld, opeens zie je dat gebeuren. De muur, opeens was het te ver. Maar met gelovigen kan het ook heel snel gaan. Opeens boem. En dan zie je ze niet meer. En hier boem. Genade. En opeens boem. Zijn ze naar de wet overgegaan. Een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren. Dat is tegenovergestelde van iemand die vast en zeker staat. Ja, hij is zijn anker kwijt, zeg maar. Het is volledig losgeslagen van hem. Als je naar die tsunami zag van de week, zie je die stroom, ja, het voert alles mee. Alles wordt kapot gemaakt, je bent alles kwijt. Zo sta je dan daar, op je huis, op je dak en alles is weg. Ja? Ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Het zijn harde woorden, ja. Maar hij zegt, hij maakt het heel sterk. Wij, hij zegt, ik, Paulus, al zou het zijn dat ik, die dit aan jullie verkondigd heb, ik nu opeens een ander evangelie verkondig. Of een engel. Ja, een engel, ja. Zeker wat betreft de Joden, ja. Engelen hadden natuurlijk een rol in het programma van God. Het zal niet gebeuren, maar stel je voor, al zou er een engel komen. Ja, we kennen wel een engel, hè. Die noemt zich, die kan zich veranderen als een engel des lichts. Die zie je wel niet. Maar hij is er wel degelijk. Maar goed, en die heeft het, die probeert dat inderdaad. Maar hij zegt, stel je voor als er echt een engel zou komen, hè. En aan jullie een ander evangelie gaan verkondigen. Dan nog buiten hetgeen wij u verkondigd hebben. Dus Paulus neemt hier zelfs afstand van zichzelf. Ja? Hij zegt, ik heb jullie verteld, maar stel je voor, ik kom volgende week langs. En ik ga een ander evangelie verkondigen. Ja? Dan ben je vervloekt. Ja? En Paulus zelf ook. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten gij hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Je hebt degene die het verkondigen en je hebt degene die het ontvangen. Je hebt degene die het verkondigen, je hebt degene die het aannemen. En beide zijn vervloekt. Nou, Christus is voor ons een vloek geworden aan het kruis, dat weten we. Voor ons is hij die vloek, waardoor wij niet meer die vloek zijn. Dus wat dat betreft, kijk, blus de geest niet uit. Wij zijn en blijven zijn kinderen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het is onaantastbaar. Maar hier spreekt hij over mensen die God, die zijn vervloekt, die zijn in de ban gedaan. Die zijn, zeg maar, opzij gezet eventjes. Daar kan hij nu niks mee doen. Ja, waarom niet? Omdat zij gaan naar een ander evangelie toe. Naar een andere leer. De gezonde leer, Paulus verkondigt, de gezonde leer. En even gauw, wat is de gezonde leer? Ik dacht even, met 1 Timotheus staat dat. Ik dacht 1 Timotheus 1 of 2 Timotheus 1. 1 Timotheus 1, vers 10 en 11. Wat is de gezonde leer? Wat is dat evangelie waar wij over praten? In vers 10, aan het eind zie je staan. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. En dan, naar het evangelie der heerlijkheid, des zalige God, dat mij toebetrouwd is. Dus je ziet hier de definitie van de gezonde leer, namelijk vers 11. Dat is het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat aan wie? Aan Paulus toebetrouwd is. Dat is de standaard, dat is de gezonde leer. Dat is de gezonde leer in plaats van de wet. Het evangelie van de heerlijkheid. En dat is aan hem toebetrouwd. En dat is voor ons nu het evangelie waar het om draait. En iedereen die daarvan afwijkt, zegt van Paulus, die zijn vervloekt. Met andere woorden, ja, die zijn vervloekt. Ja, ze zijn naar leerlingen van duivelen gegaan. Ze luisteren niet meer naar, ja, het kan allebei natuurlijk de Bijbel zijn. Maar het gaat erom, is het ook voor ons gewoon vandaag? Dus het zijn leerlingen van duivelen. Je ziet het, voordat je tot geloof kwam, zegt hij in Efeze 2... Hij die nu werkt, ja, de duivel die nu werkt in de kinderen ongehoorzaamheid in. Nou, dat kan niet meer, hè. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest, hij woont in ons. En wij zijn, ons leven is met Christus verborgen in God. Maar je ziet nog wel dat de duivel, ja, nog steeds zijn werk kan doen om de gelovigen te verleiden. En dat doet hij door een andere evangelie en verkeerde leerlingen. Nou, en dan, ja, dus als wij even denken aan blust de geest niet uit. Als we afwijken van de gezonde leer, dan blussen we de geest uit. Gods geest werkt dan niet. En gisteravond hebben we natuurlijk een mooie avond gehad met zingen. En dan zie ik zo die zaal, dan denk ik, nou ja, hoeveel zaten er? We hadden het er net over, misschien 2000, ik weet het niet. Nou ja, dan denk je toch, ja, het zijn toch over het algemeen, de meeste zullen broeders en zussen zijn. En dat is toch mooi om te zien, ja. En dan denk je, ja, je denkt wel eens, wat is het toch weinig. Maar uiteindelijk, het lichaam van Christus, door al de eeuw heen, dat is echt groot hoor. En dat zullen allemaal de Heere dienen. Ze zijn allemaal gered, ja. En dan zie je een geweldige eenheid. En dan denk je, ja, nou, ik zal niet zeggen wij alleen. Maar het zal niet veel schelen, denk ik, dat wij degene zijn die de gezonde leer aanhangen, ja. Ik maak me geen illusies dat daar 100 mensen zaten die de gezonde leer zaten. Maar vooruit, ja. En dan is het denken, ja, waarvan Paulus zegt, de Heer zegt, die zijn vervloekt. Waarvan de geest geblust is, die God niet kan gebruiken. Ik zeg het, laat ik het goed zeggen hoor, ik moet goed opletten. Kijk, die afwijken, er zijn natuurlijk een heleboel die het evangelie van Christus, die verkondigen, Christus stierf voor jouw zonden is opgestaan. Dat is een onderdeel uit het evangelie van de gezonde leer. Klaar, dat komt niet uit Handelingen 2 vers 38. Dat is van Paulus, ja. En als ze dat werk doen, misschien met, ik weet niet of voor motivatie, maar in ieder geval, dat is natuurlijk perfect. Maar de geest ook in hun, of die nog werkt, ja, je ziet de mensen die zingen en de liedjes zijn mooi, die gaan over het kruis en ook over genade soms en het vergeven van zonden. En dat je denkt, ja, en dan zijn de mensen heel blij. Ja, Gods geest getuigt ook in jouw geest, ja. Ook als je afwijkt, je bent verzegerd tot de dag der verlossing, maar Gods geest, kijk, dat is, dan zie je het ook aan, hij is dan wel geblust. Hij doet zijn werk niet, hij bekrachtigt de mensen niet. Maar dat zie je niet op zijn avond. Ja, mooi, de muziek en iedereen is blij en die gaat staan en die zingt mee. Die is hartstikke blij, want het bevestigt natuurlijk, het gaat in feite allemaal over dat Christus voor jou aan het kruis gestorven is. Maar er is natuurlijk geen liedje bij wat zingt over Romeinen 6 bijvoorbeeld. Want dan gaan wij staan. Ja, blijft de rest misschien zitten, maar maar dat is wel het verschil. Die bekrachtiging, kijk, op zo'n avond is mooi. Maar het gaat erom, als je thuis komt en weet ik het, die zonde, wat doet die dan in jou? Kijk, en daar zit het verschil. Dus de geest is aanwezig bij alle gelovigen. En als ze de teksten weten, ze weten, ze zijn gered. Hij is voor mijn zonde gestorven. Ja, de geest die getuigt dat natuurlijk, ze weten dat, daar verbaas ik me wel eens over mensen die ik ook wel eens tegenkom, die echt bijvoorbeeld in zondige leven en die echt helemaal niks meer doen en toch weten dat ze kind van God zijn. Dan denk je, hè? Dat weet hij ook wel. Hij weet ook heel goed, ja, zoals ik nu leef, ja, dan weet ik ook wel dat het niet hoort. Dat weet hij. Ja? Dat weet hij. Maar hij weet ook, ik ben een kind van God. Ja, om Gods geest getuigt in zijn geest nog steeds. Maar wat het blussen betreft, wat die bekrachtiging betreft, ja, dan kan je christenen zien, die doen van alles voor de Heere. Ja, die zijn aan het evangeliseren en doen dit en doen dat. Ja, dat is nou die haam die zegt, ik gebruik die teksten uit de evangelie. Oké, dat ziet er allemaal mooi en aardig uit. Maar ja, helaas, het is toch niet zoals Gods geest in hun werk. Dat is hun eigen werk. En de overwinning van de zondes, sorry hoor, maar die heb je echt niet. Omdat je als je afwijkt van de gezonde leer, dan ontbeer je de bekrachtiging en de bevestiging. Absoluut. En natuurlijk ben je blij als het dan gezongen wordt. Want dat, ja, Christus, ik ben geliefd, dat hoor je en dat zing je. En je weet, hij is voor mij gestorven. Ja, dat maakt je toch blij. Maar goed, dat is een momentopname. Hè? Maar het gaat erom juist altijd daarbuiten. Ja, en die zondige natuur in jou, wat hij dan doet. En dan mis je de kracht. De enige oplossing, ja. Dus wat gebeurt er toch met iemand die toch zondigt, ja. Toch zondigen wil. Nou, we weten, hij bedroeft de Heilige Geest. Nou, als je zondigt, dan weten we, hebben we vorige keer gezien. Je maakt het bekend, ja. Je erkent het en je dankt voor de vergeving. He? Je hebt natuurlijk berouw van de zonde en je dankt voor de vergeving. En klaar. Iemand die in zonde leeft, ja, daar komt iets meer voor kijken natuurlijk, ja. Die echt helemaal in de wereld leeft en de Bijbel dicht doet en ook die van de gezonde leer afwijken. Nou, maar er is natuurlijk altijd, de oplossing in feite is natuurlijk terug naar de gezonde leer toe. Ja, iemand die afwijkt van de gezonde leer moet terug naar de gezonde leer. Terug naar de prediking van Gods genade. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Ja, je zit, kan in de strik zitten, maar God geeft hem weer bekeerd. Nou, laten we die tekst, we zitten er toch in het Timotheus. 2 Timotheus is het. Ja, 2 Timotheus 2. Vers 23. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Ja, je geeft de Bijbel, hè? Ja, die had het er net ook over. Dat is een strijdpunt, de doop, ja. Dat heeft alles met de gezonde leer te maken. En dat noemt de Bijbel de kwaden. Ja, hoe ga ik ermee om? Je weet het, hè? Je kan emotioneel worden en dan, ja, en dan ga je met smijten en dan kan je boos worden, rode hoofden. Nee, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Let op, ze staan jou niet tegen, maar ze staan de leer tegen. Satan, de boze, de overheden, de machten. Ja? En dan, of, dus, wat staat daar? Met zachtmoedigheid onderwijzende, hoe doe je dat? Ja, geef ze de verzen. He, geef ze erbij. Dat is wat hun kan overtuigen. Ik kan met om mooie verhalen komen, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat zegt het woord. En zo onderwijs je iemand met dat woord. Nou, en dan, dat woord, dat moet hem overtuigen. En dat geeft hem de bekering. Als hij ervoor open staat, hè. Anders is het falen voor de zwijnen. Je kan allemaal, dat heb ik al zo vaak meegemaakt, en dan denk ik, nou, ik zal toch, en ik ga het toch vertellen. En dan merk je gewoon, het hart is gewoon, die wil het gewoon niet. Die andere persoon die zit gewoon, ik wil gewoon zitten waar ik zit en ik laat het niet los. En dan ga ik maar door en dan merk je gewoon, je kan kletten, het is net of je tegen een muur praat. Dat hart is gesloten. Nee, dan komt nooit die bekering hoor. Nee, iemand die echt, en dan merk je, wacht even, dan gaat het woord, dat geeft een bekering tot erkentenis van de waarheid. Weer terug. Dus iemand die de geest geblust heeft, even in punt 1, door verlaten van de gezonde leer, het woord kan hem bekering geven. Terug naar de gezonde leer. Want zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren ze tot zijn wil. Satan zit niet stil, hè? Leringen de duivelen. Geeft de Satan geen, ja het is de MBG, geen voet, hè? Laat hem niet het kiertje naar binnen. Maar daarom zegt Paulus ook, we moeten waakzaam zijn. Want de tegenstander zit niet stil. En hij zal altijd proberen ons van die waarheid, van deze leer af te brengen. En dan kom je dus in zijn strik. Maar die strik is dus niet zo dat je verzegeld bent. Wij zijn verzegeld. Kijk in de grote verdrukking. Dan gaat Satan mensen verzegelen. En dan komen ze ook niet meer uit. Dan hebben ze het merkteken. Maar hij kan mensen nu wel gevangen nemen. Maar ze zijn altijd weer uit die strik te krijgen. Nou, dat is dus iemand die afwijkt, die de geest geblust heeft, is naar een andere leer. En dan hebben we natuurlijk ook in zondeleven. Hoe kom je daaruit? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dus hetzelfde verhaal. Dus gewoon stoppen met uit die zonde stappen. Uit het zondige leven stappen. Dat is een keuze die je maakt. Dus nou kijk met mij even naar 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7. De Bijbel heeft overal een antwoord op. 2 Korinthe 7. Daar staat een mooi voorbeeld. In feite is dat als jij de geest geblust hebt, ja, dus in zonde leeft, of je bent naar een andere leer, je gaat terug naar de leer, maar in feite komt het heel simpel hierop neer, als je de geest geblust heeft, denk aan die kaastolp, ja, je doet de kaastolp weer omhoog, komt de zuurstof, en het vlammetje gaat weer branden. Je laat de geest weer toe. Zijn werk doen, want de geest is in jou. Of die accu, ja, die microfoon. Ik heb gisteravond de accu, de batterijtjes, in de oplader gedaan. Ik heb weer gezorgd dat ze weer verbonden werden met de stroom, waardoor ze weer bekrachtigd werden. Zo is het bij ons ook. Ik laat mij weer die accu, die batterijen, die waren niet weg, die waren niet verdwenen, die waren er nog. Alleen ze waren leeg. En nu moeten ze weer gevuld worden met stroom. En zo ik ben in feite ook leeg als ik in zonde ga leven, als de geest mij niks meer in mij doet. Of de gezonde leer verlaat. En nu stel ik mij weer open en ik sluit mij weer aan, zeg maar, in feite, ik word weer aangesloten met God. Dat was ik natuurlijk wel. Maar dat hij in mij zijn werk weer kan gaan doen. Ik geef weer zuurstof aan die kaas, onder die kaastolp. Er komt weer zuurstof bij. In feite haal ik de kaastolp gewoon weg. En ik sta weer helemaal. Nou, dat is wat er gebeurt. Nou, iemand die in zonde leeft ook. Maar daar gaat natuurlijk wel een proces vooraf. De geest toelaten, dat is uit de zonde stappen. Dat wil zeggen, kijk, het begint natuurlijk met bedroefenis. Droefenis hebben over de zonde. Van, ja jongens, hier ben ik weer. En het is allemaal, we praten nergens meer over. Ja, zo werkt dat. Nee, dat is geen. Kijk, want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, zie je, het woord. Dat hebben we vorige keer ook gezien, de preek. 2 Korinthe 7, vers 8. Het woord kan soms, zonder dat je het zelf in de gaten hebt, kan toch bij mensen soms aankomen op een situatie in hun leven waardoor ze opeens helemaal of bemoedigd worden, gesterkt worden, vertroost worden, maar soms ook vermaand worden. Dan denk je, dat gaat over mij. Ja? En dan word ik ergens een beetje op mijn nummer gezet door dat woord. Dat ik op een verkeerde weg zit. En hier ook. Hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, Paulus heeft me vermaand, het berouwt mij niet. Hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde bezendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. En dat gaat over die man die rechtszaak heeft. Die broeders die rechtszaak hebben. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar, daar gaat het om, bedroefd zijt geweest tot bekering. Die droefenis, daar gaat het om. Want gij zijt bedroefd geweest naar God. Ja, want omdat die zondige natuur van mij, nou, die is helemaal niet zo bedroefd over die zonde. Nee, dat is, maar de Heilige Geest wel, God wel. En iemand die in zonde leeft. Nee, dus je ziet het, bedroefd geweest naar God. Dat is net zoals David die zegt, dat de profeet zei tegen hem, gij zijt die man. En onmiddellijk, bij David was het zo, ik heb gezondigd. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb God bedroefd. Ja? Ik heb tegen hem gezond. Dat is bedroefd geweest naar God. Zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God, kijk, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Niet dat je weer de geest, hè, is bedroefd, maar de geest in dit geval gaat het over iemand de geest geblust heeft. Dan zie je wat dat doet. Tot zaligheid. Niet dat de geest weer in me komt wonen en ik ben weer gered. Nee, dat ik daar afstand van genomen ben, ja, dat ik daarvan gered ben, dat ik het niet gedaan heb. Ja? In dit geval, die rechtszaak, als het daarover gaat, ja, dat heeft hij niet gedaan. Dus dan zijn ze van gered. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht? Zie je het? Dat is bekering. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Dat is mooi. Dus je ziet hier eigenlijk, ja, ik noem het wel eens de vier B's. Hè, de bedroefenis, bedroefd zijn. Ja. En dan krijg je natuurlijk berouw. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Dat moet een berouw zijn. Nou, ziet hier, er is hier een berouw. En dan krijg je die onberouwelijke bekering. Het is een droefheid naar God. Je kan ook een droefheid hebben in de wereld, dat je dingen gedaan hebt en je zegt, ja, daar heb ik heel veel verdriet van. Maar ja, dat kan dan een oorzaak hebben van, ja, waarvoor heb ik verdriet? Dat ik misschien iets niet, ben ontevreden. Ik kan misschien iets niet krijgen wat ik graag hebben wil. Of andere dingen. Je kan ook gewoon verdriet hebben over bepaalde dingen. Maar spreek hier even over, echt over in verband met God. Dat ik tegen de Heer gezondigd heb. Ja, dan zie je bedroefdheid, berouw. En dan krijg je natuurlijk het belijden. Nou wil ik niet zeggen, dat is ook een beladen woord. Belijden om vergeving te krijgen. Nee, in feite gewoon een erkennen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is het. Bedroefdheid, berouw. En dan het erkennen of het belijden. En dan komt de bekering. Dat is een verandering van denken. En dat is weer terug. Terug naar waar ik hoor te zijn. Nou, en als dat er komt, dan krijg je natuurlijk, nou dat weten we, de vergeving. En dan heel belangrijk voor die persoon zelf, maar ook voor degene die omheen staan. Vergeving, maar ook vergeten. Vergeten, ja, dat is bij ons niet altijd zo, hè. Iemand die uit de gevangenis komt ook. Blijft toch altijd zijn leven toch die dief? Of die, ja? Nou, bij ons ook. Maar nee, zo is het niet. Want wij moeten de persoon altijd in Christus blijven zien. Dus Paulus zegt ook, degene die toen incest pleegde, die moest terug. Nou, dat is ook niet niks. En ik weet in Amerika, van een broeder in de gemeente daar, zit ook, ik geloof wel twee pedofielen in de gemeente hebben. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar daar. Maar, ja, dat is vergelijkbaar met 1 Korinther 5. Dat zou iemand, je weet, is heel veel in het nieuws. En zo iemand komt tot geloof. Nou, voor die persoon alleen al is het natuurlijk dat je denkt, wat heb ik aangericht in mijn leven? Maar ook als broeders en zusters, ja, om iemand in Christus te zien en niet naar wat hij gedaan heeft. Ja, ja, dat is de gemeente, ja. Maar dat is de genade van God, die gaat ons gewoon eigenlijk te ver, ja. Als mens gesproken. Maar de genade, het is de rijkdom van zijn genade. Want ja, die zondige natuur die hij heeft, ja, sorry. Maar ik heb exact dezelfde natuur. Dus daarom, Christus is voor allen gestorven. Maar je ziet hier dus, dat is de oplossing voor, als de geest geblust is bij de mensen, dat de Gods geest, je bent levend gestorven, ik loop nog rond in deze wereld, maar ik ben in feite iemand die leeft als een ongelovige in deze wereld. Omdat ik heb de keuze gemaakt, niks meer met de Bijbel te doen, niks meer met het geloof te maken te hebben. Ik ga gewoon met ongelovige vrienden om, ik ga gewoon mijn eigen begeerte volgen. Of En dat is de andere kant. En daarvan ziet, zullen wij niet zo gauw zeggen of de mensen, kijk, hij gaat keurig naar de kerk. Hij doet zijn dingen allemaal voor de Heren. En er wordt veel gedoopt. Evangelie komt, heel veel werk, allemaal voor de Heren. Ja? Het ziet er allemaal heel goed uit. Alleen ja, God heeft hem geen opdracht daartoe gegeven om dat te doen. En dan is, sorry, dan is het toch in zijn eigen vlees dat hij doet, maar niet dat de geest in hem dat doet. Dat kan niet bestaan voor de rechterstoel van Christus. Nou oké. Okay. De volgende keer, ik ga nog een klein stukje, dan, dit weet je dus. Heeft dat dan consequenties, ja? Oké, okay, ik weet wie ik ben. Ik ben gered, de geest heeft mij verzegeld. Ik ben gedoopt in zijn dood. De geest Gods woont in mij. Ik ben levensgemaakt. Ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. Mijn positie is onaantastbaar. Ik ben Efeze 1 vers 3. Gisteravond. Efeze 1 vers 3. En we zijn gezegend toch? Nou, ik zei het wel. Maar ja, het zei het niet zo hard dat in de massa ging het voor. Ja, met alle geestelijke zegeningen in de hemel.
In Christus.
In Christus. Maar ja, we zijn gezegend en jullie zijn geliefd. Ja, dat is, als je eruit gaat dat iedereen in de zaal daar een kind van God is. En die weten dat vanwege het kruis. Maar helaas, het echte tekst, het kruis, zo letterlijk noemen. Want daar heeft God zijn liefde bewezen, aan het kruis zo. Daar gaat het om. En daar heb ik de geestelijke zegeningen ontvangen. Want die zegeningen praat ik over. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Dat op het moment dat je tot geloof komt, heeft hij mij gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Er staat zoveel in dit vers, maar ga ik nou niet doen. Maar dat is mijn positie. Onaantastbaar. Ik heb ze ontvangen. En dat heeft iedereen die in Christus is, heeft dat ontvangen. Dus ik zat daar in die zaal, dan dacht ik toch wel van, zo 2000 mensen. Nou, ik neem aan, het grootste gedeelte is toch wel gered in Christus. En iedereen die hier zit is gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Of je nou rechts snijdt of niet. Het gaat er gewoon om of je in Christus bent. En ze zijn allemaal besneden in hem. Ze zijn allemaal gedoopt in zijn dood. Alleen velen zullen dat niet zo zien. Omdat ze dat niet weten of niet leren of niet willen. Maar het is allemaal gebeurd. En ze zijn allemaal gerechtvaardigd. Romeinen 5 vers 1. Ja? Dat is onze positie. Iedereen. Onaantastbaar. Daar zegt Paulus in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Allemaal. Iedereen in Christus heeft vrede met God en is gerechtvaardigd. En Christus is tot zonde gemaakt aan dat kruis voor mij. We hebben een studie over wat gebeurde in de 3 uur aan het kruis. Dat is zoiets fenomenaals, ja. Waar helaas zoveel christenen eigenlijk niet eens weten. Wat hij daar heeft doorstaan voor ons. Echt tot zonde gemaakt. Dat is gebeurd. En de laatste tekst, dan sluit ik af. Galaten 2 vers 16. Galaten 2 vers 16. En dan gaan we de volgende keer zien. Oké. Okay. Even kijken hoor. Galaten 2 vers 16. Ik ben met, nee dat is laatste zin, maar ik lees 16 ook even. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Hè? Wij lezen de Statenvertaling. In de andere vertalingen, allemaal veranderd in Jezus Christus. Dan heb ik het weer gedaan. Nee, het is door zijn geloof. Hij heeft volgehouden. Hij zei in de Hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Tot de dood des kruises, ja. Ja, door dat geloof. Zo hebben wij ook, kijk, in Christus Jezus geloofd. Mensen die zeggen, nee, moet je gegeven worden. Nee, dat geloof, dat is gebeurd. En daar ga ik in geloven. Dat moet ik doen. Opdat wij zouden worden gerechtvaardigd uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Zie je, wij zijn gerechtvaardigd doordat wij hebben geloofd. In Christus Jezus, door zijn geloof, door zijn trouw tot aan de dood. En in vers 21, ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Nou, ik zou willen zeggen, zoals je dit allemaal zo leest, en er zijn natuurlijk veel meer teksten, ja, wij hebben gewoon de hoofdprijs, ja? Ik krijg wel zo'n briefje van de hoofdprijs, ja? En dan krijg je zo'n briefje, ik had er pas ook een. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, ja, ik heb weer een lot gekregen, maar ik heb hem in een versnipper aangedaan. Wat heb je nou gedaan? Nou, vaak zijn het de dingen, meneer, u hebt de hoofdprijs. Als u dit even invult, maar als je doorgaat, blijkt dat je hebt een kans. Ja, maar zo verleiden ze, ja? En zo verleiden ze dat je uiteindelijk toch aan die handel mee gaat doen. En het is dus helemaal geen hoofdprijs. Ja, je wordt voor de gek gehouden. Maar wij hebben allemaal de hoofdprijs. Hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. Dat is bijzonder, ja? En dan zie je, dan ga ik toch zondigen. Nou, we hebben gezien. Dat kan. Ik kan de geest bedroeven. Ik kan ook de geest blussen. Nou, dat ene waar we nu over hebben, heeft dat consequenties voor die hoofdprijs. Wordt nou die hoofdprijs van mij afgenomen? Of ik heb 10 miljoen euro en ik... nou wordt die 10 miljoen teniet gedaan. Nee, die 10 miljoen, die blijft staan. Ik blijf in Christus. Ik heb al die zegeningen. Absoluut. Maar over onze wandel, onze gehoorzaamheid, daar gaat de Heer Jezus ons zeker op oordelen. Zonder dat hij onze positie in gevaar brengt. En daar ga ik volgende keer over nemen. Want dan hebben we het over de rechter en we hebben het over de redder. Ja? En dat zijn twee verschillende dingen. Maar het is wel dezelfde persoon. Bijzonder, ja? In deze wereld. Je bent of in Adam of je bent in Christus. Maar iedereen zal ook Christus ontmoeten. Ja? Maar je zal hem ontmoeten als je redder of als je rechter. Wat een dag zal dat zijn. Maar ik ben blij dat ik voor de redder kom. Ja? En dan zullen wij inderdaad buigen voor hem. En de ongeloof, maar dan zullen we het uit ontzag en uit dankbaarheid doen. De ongelovigen zullen het moeten doen, ja? Maar ze kunnen geen kant meer om. En ze zullen geoordeeld worden. Dus ja, voor ons is dat natuurlijk niet zo. Maar wij worden wel voor de rechterstoel van Christus gebracht. En dan zal ieder rekenschap voor zichzelf moeten afleggen. En dat gaan we volgende keer zien, ja? Ja? En dat is niet om mensen bang te maken. Want wij gaan dingen doen, niet omdat we het uit angst doen. Maar wij gaan doen de dingen voor de Heer. Omdat we waarderen wat hij voor ons gedaan heeft, uit dankbaarheid. Ja, en dat is wat het woord doet in ons voor vandaag. Maar zo is het wel, en dat gaan we volgende keer ook zien. Alles heeft zijn consequenties. Ja, voor ons, dat is het helemaal. Goede beslissingen hebben goede consequenties, slechte beslissingen. En ze heeft ook met de dingen voor de Heer te maken. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze rijke boodschap. En we zijn vrij in Christus, Vader. Maar we kunnen die vrijheid gebruiken en misbruiken. En helaas, velen doen dat. En wij doen dat natuurlijk ook wel eens, Heer. De zondige natuur leeft ook in ons, Vader. En die stopt niet totdat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Maar uw woord, Vader, dat kan ons altijd weer terugbrengen. En wat dat betreft mogen wij in die genade ook heel blij zijn. En er kunnen ook wel fouten gemaakt worden. Maar we weten, Heer, het is genade en dat al onze zonden zijn vergeven. En daar mogen we ook in roemen. Niet wat wij doen, maar alleen in wat u gedaan heeft en wat u nog steeds in ons wil doen. En daar dank u ook voor. In Jezus naam, onze Heer en Heiland, Christus. Amen. Amen. Tot over een kwartiertje.